Welkom bij mijn podcast over de liefde. Ik ben Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde, geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis, de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar die grote liefde dan? Tja, de grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware zou vinden en daar voor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet? Welke relatievorm dan wel? Een open relatie, latrelatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Welkom en leuk dat je luistert. In deze eerste aflevering in mijn zoektocht naar de ideale relatievorm begin ik bij het begin. Zelfliefde. Hoe belangrijk is dit en ja, hoe zorgen dat je daar genoeg van krijgt? Ik praat hierover met dokter Kautar Darmoni, directeur van Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Kautar is een vrouw die het beste kan omschrijven als een force of nature. Ze is slim, scherp, sensueel en zeer uitgesproken. Ze is een vrouw naar mijn hart. Kautar, welkom. Mag ik vragen, wat is jouw relatiestatus?
Ik praat liever niet over mijn relatiestatus, maar oké. Okay. Ik ga een uitzondering maken. Mm-hmm. Ik heb net een late relatie achter de rug. Mm-hmm. En ik, op dit moment ben ik weer single en ik vind dat heerlijk. Eventjes met mezelf. Ja, sologamie heet dat.
Sorry, sologamie?
Sologamie. Sologamie is leren. Echt letterlijk om verliefd te zijn op jezelf.
Ah.
Het is iets die ik geleerd heb naar een... eerlijk gezegd, ik heb nooit een monogame, lange relatie gehad. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik dat wel gehad met een Hollandse man. Mm-hmm. En na meer dan 10 jaar relatie zijn we uit elkaar gegaan. En toen dacht ik, goh, sinds mijn 15e eigenlijk... was ik nooit zonder vriendje of zonder seks of zonder whatsoever. Mm-hmm. Hoe is het leven gewoon single? Ik vond het best pittig, maar ik wou echt een uitdaging gaan met mezelf.
Mm-hmm. Waarom is het pittig? Waarom vond je het pittig?
Omdat ik... ik hou van seks en ik hou van intimiteit. Ik hou van delen. Ik vind het heerlijk om verliefd te zijn en of om met iemand te zijn. Niet samenwonen, dat is, ik heb nooit samen gewoond. Dat was niks voor mij. Maar later relaties vond ik heel lekker.
Ja.
En in het bijzonder dat erotische, sensuele kant samen delen met iemand.
Ja.
En toen heb ik die sensuele, erotische kant met mezelf ontwikkeld. En dat is eigenlijk een van de beste ervaringen ooit, zou ik iedereen aanraden.
Ja, en daar heb je dus echt de tijd voor genomen.
Ja, het is ook vanwege dat misschien, dat was een, voor mij een soort van, oké, als ik ben een feministe, voor mij de ultieme vorm van emancipatie en onafhankelijkheid was een soort van, kan ik ook op een erotische, seksuele gebied ook onafhankelijk zijn? Dat ik echt, en zo heb ik geleerd om to make love to myself, mm-hmm. letterlijk. Ik vind het verschrikkelijk, dat woord masturbatie vind ik zo doelgericht. Uh-huh. Vind ik ook niet zo...
Heb je daar een ander woord voor?
In het Tunesisch zeggen ze spelen met jezelf.
Uh-huh. Ja, dat is mooier.
Ja, talab maroh. Dus ik heb dat kant ontdekt. In het begin vond ik dat verschrikkelijk. Ik voelde me heel eenzaam. En dan stond ik daar in mijn bed of in mijn kamer. Dat vond ik echt niet leuk. Maar ik heb echt geleerd om tijd te nemen voor mezelf. Ik blokkeerde tijd in mijn agenda. Als mijn kind op school was, dan neem ik bijvoorbeeld een ochtend. Ga ik douchen? Mm-hmm. Heb ik kaarsen in mijn kamer? Doe ik bloemen? Zet ik mijn favoriete muziek? Doe ik mijn favoriete massageolie? Ik maak echt een ritueel. En dan ga ik gewoon urenlang gewoon met mezelf spelen. Zonder dat doelgericht. Zonder dat, dat ik een orgasme moest hebben of bereiken. Gewoon dansen. Dus ik dans ook een hele sensuele dans die ik geleerd heb van mijn moeder, oma.
Ja.
Die heet een Arabisch godinnendans. En zo breng ik gewoon tijd met mezelf. En dat was echt de meest empowering feministische ervaring ooit op sensuele, erotische, seksuele gebied.
Ja, dat klinkt echt heerlijk. Ik heb je dans ook gezien in je TED-talk. Echt fantastisch. Maar dat klinkt dus eigenlijk wel alsof het iets tijdelijks is en dat je dat niet kan doen in een relatie, in combinatie met een relatie. Of is dat niet zo?
Jawel, maar ik wou dat eerst ontdekken bij mezelf, dat ik echt onafhankelijk op erotisch niveau van een man. Dat ik, als ik met een man, ik ben heteroseksueel meestal, of anyway, als ik met iemand anders seks heb, of een seksuele intieme relatie of moment heb, het is niet vanuit behoefte, maar vanuit, mijn oma zei altijd, ga je als een slavin of als een koningin op erotisch niveau? Ik wou als een koningin. Dus ik heb iets te delen met jou. En niet omdat ik iets nodig heb of dat ik me niet sensueel genoeg heb. En dan ik heb die interactie nodig om me levendig te houden. Mm-hmm. Ik wou die afhankelijkheid niet. Nee. En daarna natuurlijk, met iemand, dan is het eigenlijk meer dubbele plezier eigenlijk hebben.
Mm-hmm. En toch, kijk, jij hebt dus een latrelatie gehad. Hè? Heb jij ooit een de traditionele samenwonenrelatie, heb je dat ooit geprobeerd? Of wist je meteen, nou, dit is niks voor mij?
Ik heb het geprobeerd, maar het was ook samen met iemand op wie ik verliefd was. En die hij had een enorme, toen ik hem ontmoet heb, een enorme huis met 3 etages in Amsterdam. Dus ik was op een etage, hij was op een etage. En we ontmoetten elkaar in de middenetage.
Heerlijk. Wat heerlijk.
Ja. Oui. We waren best. Ik deed mijn dingen, hij deed zijn dingen. En wij woonden in hetzelfde huis. Wij maakten ook rendezvous samen. Bijvoorbeeld, ik maakte ook een rendezvous erotiek met hem samen. Om echt een soort van een hele avond te nemen om die schoonheid van erotiek en een beetje levendig te houden met dansen en aankleden en koken. En we hebben echt 1 keer per week gewoon een feest gemaakt.
Ah, wat leuk.
Tweetjes. Ja. Ja. Maar ik heb het wel uitdagend gevonden met een kind.
Ah, oké.
Okay. Ah, ja. Ja. Dat was heel uitdagend. Want dan met een kind, dan woon je samen. En hoe hou ik die ritme met een kind? Maar ja, maar dat was in Nederland heel lastig. Omdat in Tunesië en Noord-Afrika, waar ik vandaan kom, dat begrijpen vrouwen en heel goed. Dus dan heb je altijd vrouwen om me heen. Het is gebruikelijk. Dat vanaf heel jongs af gaat de baby al logeren. Mm-hmm. Bij je moeder of bij je schoonmoeder of bij een vriendin. Zodat jij zo'n erotische moment hebt samen met je man alleen. Maar dat ligt niet in de Nederlandse sociale structuur.
Mis je dat soort sisterhood, dat sisterhood gevoel?
Absoluut. Het is niet in de DNA. Het is niet... Nee. Ik bedoel, Arabische vrouwen kunnen ook ontzettend competitief met elkaar zijn en niet leuk. Maar er is toch een bepaald gevoel voor erotiek. Ja. En vrouwen ondersteunen elkaar ook om die erotische ruimte ook te claimen voor zichzelf. En stimuleren elkaar ook om dat te hebben, omdat dat is ook gezond. Dus je gaat ook bij die vrouwen die totaal onbekend zijn. Je gaat bijvoorbeeld naar de hammam, de Turkse bad. Zitten vrouwen gewoon naast elkaar, gewoon die elkaar helemaal niet kennen, gaan ze elkaar scrubben of masseren, gaan ze kletsen. Op een gegeven moment komt iemand met zo'n soort van een drummen op een emmer of zo. En dan gaat die vrouw gewoon dansen en schudden met hun borsten en billen en weet ik veel, nakend. En het wordt heel hard gelachen en plezier gemaakt. Dus die sisterhood is ook gebaseerd op plezier en vreugde en sensualiteit en vrouwelijkheid. En dus het is ook een warme bad ook van joy, van vreugde.
Ja, heel even. Wat Kautar zegt over zelfliefde is natuurlijk echt een open deur, maar mega belangrijk. Je moet natuurlijk eerst echt van jezelf leren houden voordat je überhaupt aan een relatie begint. Maar wat ik nou ook zo interessant vind, is die sisterhood waar ze het over heeft. Ze zegt eigenlijk, ontdekken van je sensualiteit doe je eerst bij andere vrouwen. Dus je zussen, je moeder, je oma, je vriendinnen, et cetera. Want die helpen je zelfvertrouwen te kweken en je vrouwelijkheid te ontwikkelen. Omdat je ze ook, ja, je kan ook spiegelen aan die andere vrouwen. En dat moet je dus niet bij je partner zoeken. Luister maar. Ja, eigenlijk zijn dat dus dan je soulmate, die vrouwen. Ja. Iets wat wij vaak in een relatie zoeken in Nederland. Dat is eigenlijk overbodig als je omgeeft met zoveel liefde van vrouwen om je heen.
Ja, dat jouw basisbehoefte ga je ook van met de vrouwen ook raken elkaar aan, masseren elkaar, zijn intiem met elkaar, nemen elkaar in de armen, zijn sensueel met elkaar. En als je naar de man gaat, dan ga je om een andere ervaring om te delen. Maar we zeggen in het Arabisch, mekshjana, je hebt geen honger. Je hebt geen affectieve of sensuele of warme honger. Maar ik vind het in Nederland soms heel lastig, omdat het soort van alles wordt gericht en dat nucleaire familie, man, vrouw, kinderen. En die man moet alles, he has to fulfill everything. Het is best zwaar, vind ik, dat
om een man te zijn,
ook.
Ja.
Oh my god, ja. You know?
En hoe komen we aan deze verwachtingen eigenlijk? Want wat je zegt is wel, daar herken ik me best wel in, de verwachting die je in een relatie legt. Maar hoe komt dat wij die verwachtingen zo hoog hebben?
Misschien hier spreekt ook de feministische in mij, maar de feministen ook uit Arabische, islamitische landen en in het bijzonder uit Tunesië. We hebben de meest exceptionele situatie met vrouwenemancipatie in Tunesië. En dat is dat jij onafhankelijk, die onafhankelijkheid is niet alleen op economisch niveau, maar ook op emotioneel en in het bijzonder sensueel niveau. Mm-hmm. En dat je dat leert, dat je dat met vrouwen samen creëert. En niet alleen maar met mannen. Ik ben mijn seksualiteit begonnen met meisjes, met vrouwen. Mm-hmm. Omdat, ja, oké, dat is in Tunesië. Je mocht sowieso niet met een jongen, omdat je moest mager zijn, weet ik veel wat. En dus ja, dus die meisjes proberen vaak de eerste relaties met meisjes. En eigenlijk, daarna toen ik naar mannen gegaan. Maar eigenlijk, ik ben zo blij dat ik met meisjes begonnen ben.
Waarom?
Omdat we weten nu vanuit onderzoek, hier gaan we terug naar onderzoek over gender en seksualiteit, dat vrouwen binnen lesbische relaties of vrouwen die seks hebben met andere vrouwen, mm-hmm, hebben een betere en intense orgasmes en seksuele leven dan heteroseksuele vrouwen.
Oké. Okay.
Dus omdat, waarom? Omdat vrouwen gebruiken vaak hun handen, ja, hun vingers en hun monden dan mannen. Omdat vrouwen in het bijzonder hebben meer geduld en zij nemen de tijd. En zij kennen hun eigen lichaam en de vrouwelijke lichaam beter.
Snappen elkaar beter, ja.
En ze snappen elkaar beter.
Ja. Jij bent 52, mm-hmm, ik ben 42. Mm-hmm. Single. Heb jij... En dat heb ik namelijk wel eens, en ik hoor het ook om me heen. Heb jij het wel eens gevoel dat je alleen overblijft? Of zijn we te bang om alleen te zijn?
C'est très Hollande, dit. Het is zo Hollands. Hè?
Ja.
Maar ook overal, ook in Tunesië, trouwens, dat is niet waar. Maar het is ook soort van. Maar in Tunesië is het Tunesië soort van, je moet trouwen. Ja. Maar ook in Nederland heeft het een andere lading. Maar het is ook dat hele gedoe van, je bent 40, dan iets over. It's like over voor wie?
Ja.
Over voor wat?
Mhm.
En dat is voor mij bijna een gewelddadig psychologisch niveau. Dit soort van gedachten dat wij... It's a limiting belief. I think it's the second half of your life starts. And then it will be amazing. Ja. Het is op jouw 40ste ben je... Je weet wat je wil fysiek, maar je weet wat je wil emotioneel, maar je weet wat je wil met je werk. Je weet hoe je in elkaar zit seksueel. Maar het is pas begint de lol eigenlijk. Ja. Pas begint het leven.
Ja, ik ben het heel erg met je eens. En rationeel gezien voel ik dat ook wel zo. Emotioneel gezien is het toch anders. Er wordt toch ook anders naar je gekeken. Ook op datingniveau wordt er anders naar je gekeken. Ik ben 42. Zal ze nog kinderen willen? Zal ze nog vruchtbaar zijn? Zal ze nog... Ja, en daar worden op die moment, op dat niveau wordt er wel naar je gekeken.
Hè?
Ik vind het best ingewikkeld.
Weet je, I look really good, especially for my age, but it doesn't matter. I feel wonderful, I feel great, I feel sexy, I feel sensual. Maar ja, het is voor mij makkelijk praten. Ik doe dat sensuele dans mijn hele leven. Ik voel me altijd sensueel. Dus mijn erotic capital is altijd in beweging. And I look good, I am smart, I am funny. Ik ben af en toe onzeker, but what the fuck, you know? In general, I'm just doing fine. En dan ging ik gewoon op de dating site met mijn echte leeftijd toen. Was ik ook jouw leeftijd? Was ik iets... Ik was 45 of zo. Ik krijg alleen maar mannen van 55 en 60, 65. Echt ongelooflijk. Niet dat ik iets tegen had, maar toen dacht ik... Systematiek, maar mannen die 10, 15 jaar ouder dan ik.
Ja.
En dan... And then it's like, why, you know? En dan zeggen ze, ja... En dan, ik was ook op een gegeven moment, ik was op een... Ik wou niet mijn foto's laten zien. Omdat ik vind dat oppervlakkig dat je iemand gaat zoeken op de foto's. Ik wou op inhoud. En dan die mannen, die hadden allemaal het idee. Dus het moment dat ik mijn foto gaf, zeggen ze een soort van... Goh, je ziet heel goed uit voor jouw leeftijd. It's like, what the fuck? So what do you think? Waarom zou ik anders uitzien? En toen, toen op een gegeven moment, ik was dat zo zat... Ik ging echt letterlijk, mijn leeftijd, ik ging op 35 zitten. En toen kreeg ik mannen van 45. Kreeg ik mannen eigenlijk op mijn leeftijd.
Ja. Ja.
Echt. En toen ging ik echt mannen daten met mijn leeftijd. En op een gegeven moment had ik een relatie met een heel leuke man. En wij waren al maanden samen. Op een gegeven moment, hij wou me naar Italië op een romantische weekend. En hij zei, stuur me jouw paspoort, omdat hij wou alles regelen. En toen was hij helemaal groen, paars, blauw, whatever. Ja, en ik voel me ik ben een verrader. En ze zei, ja, en je hebt gelogen over je leeftijd. Het was een hele ellende. Hoe kan ik jou vertrouwen? Het was echt een soort van een Watergate verhaal. En then I looked at him and I said like, what's your problem? En toen ik zeg, ah, je vraagt niet waarom ik dat deed, omdat ik ben helemaal vergeten. En uiteindelijk, voordat we in die discussie gaan hebben... Heel simpel. Do you like what you see? Do you like what you feel? Basically, when I'm in bed with you, on top of you, and underneath you, and above you, you like it or not? Yes or not?
Mm-hmm.
En je zegt, no. Do you like what you see? Do you like what you feel? Hij zegt yes. And then I say, shut up. Wat is dit voor gedoe?
En hoe
is
deze? Ja, het is een drama, maar wat doen wij eraan? Het is verschrikkelijk. Het lijkt wel alsof er een continu gat van 10 tot 15 jaar tussen man en vrouw moet zitten. En daarmee bedoel ik niet dat de vrouw dan 10 of 15 jaar ouder is. Dat probeer ik. Ik deed wel hoor. En ook wel met jonge mannen. Maar,
ik ook.
Maar toch word je ook altijd wel gezien als dan de vrouw van 42 die er nog goed uitziet. Als een soort bijzonder exemplaar. Als een soort exotisch exemplaar word je dan gezien.
Exact.
Of iemand die nog heel seksueel is. Alsof je dat niet meer kan zijn na je 40ste. Sowieso over seks praten na je 35ste is... Dat wordt bijna niet meer gedaan. Hè? Als vrouwen seksueel zijn, dan moet je niet over praten. Oude vrouwen, bang. Naarmate ik ouder word, hoe kwaaier ik hierover word. Maar ook hoe somberder. Want ik denk ook heel vaak hoe gaan we dit dan in godsnaam oplossen?
Self-confidence. Mm-hmm. Dat vrouwen houden dat ook in stand. Dat gedoe van leeftijd en... Oh, ik ben te oud en nu is het over en weet ik veel wat. Dat moet een vrouw gewoon ophouden. Dat je gewoon vrouwen elkaar empowert en inspireert en helpt. En humor. Humor.
Ja, een beetje omlachen. Maar Kauta, waarom zouden we nog een relatie willen eigenlijk?
Om het genot nog groter te maken. It's just to increase pleasure, that's all. It's like radiation, radiation de plezier. Ik vind dat toch mooi. Ja. Ik vind dat toch mooi, die intimiteit. Ja. Als ik praat over mezelf, over heteroseksuele relatie. Dat is toch een andere wezen, een man. Dat is een exotische dier. Dat is gewoon anders. Zit een animaal exotiek. En het is heel lekker om mee te spelen met zo'n mooie animaal exotiek.
Goed, als we dan eenmaal zo'n erotisch, exotisch dier te pakken hebben. Hoe en welke relatievorm zou het dan ideaal zijn? De latrelatie wat jou betreft?
Ik denk niet meteen met seks beginnen. I think, honestly, a lot of women, but especially in Holland, women, they go too fast to bed. Oh, yeah. Oh, mamma mia.
Oh,
no, niet doen.
Waarom niet?
Niet. Because they are men. Niet doen. Omdat ik, dat is mijn advies. Dat je hoeft niet te volgen. En dat is gebaseerd ook op 5 jaar onderzoek op dating site. Because a lot of men, they just want to fuck.
Okay,
to start. En het moment dat they fuck, they lose interest.
Okay.
De eerste, vanuit onderzoek, de eerste 3 ontmoetingen geen seks hebben.
Oh, nou, dan heb ik nog heel wat te leren. Oh, jemig.
Echt niet. Okay. Echt niet. Dat is de eerste wat je leert in Tunesië.
Maar dat klinkt best ouderwet voor mij.
No, niks ouderwets. Waarom? Oh. Ik zie het continu. Ik heb tegen jou gezegd, ik heb 5 jaar lang gedaan onderzoek in Nederland op alle datingsites. Ook de serieuze datingsites zoals Parship bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een heel saaie website.
Met saaie mannen.
Met saaie mannen ook. Zelfs saaie mannen, in de meerderheid van het gevallen, als je gaat te snel naar seks de eerste 3 keer, dan vaak ontwikkelt zich niet tot iets anders. Dus hoe langer je wacht op seks, because you know, Debbie, als je wacht na 10 keer, sommige mannen zijn ook niet interessant. Waarom zou je hun jouw seks en jouw kutje en jouw lichaam geven? Dat is gewoon, en meestal ook, het is ook geen goede seks. Waarom zou je, bent toch geen proefkonijn?
Nee, maar goed, je kan natuurlijk zelf ook genieten van seks, toch?
Ja, maar ik denk een man of quality, dat is een man die jou ook sensueel kan ook verwennen. Nou, die kan ik je vertellen, die zijn schaars.
Nou, ik ga dit gewoon echt uitproberen.
Want je kan toch seks, because then you can, this is why I said, learn to have sex with yourself. Ja. Learn to have orgasm with yourself. Als je het alleen maar voor de orgasm, kan je ook zelf doen.
Ja,
dus als je naar een man gaat, je wil meer, je wil een toegevoegde waarde. Je wil een man die jou verwendt. That makes you feel like a queen. Mm-hmm. That really, like you feel like wow. You want a wow effect.
Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, ik ga jou bellen volgende keer als ik een date heb. Want ja, je moet mij hier doorheen loodsen. Want ik ben hier kennelijk niet goed in. Maar ik heb toch altijd de ijdele hoop gehad dat als ik met iemand seks had, dat ik daarna ook nog wel op een intellectueel niveau kan praten en dat je daarna ook nog wel verliefd op elkaar kan worden. Maar jij zegt eigenlijk, nee, bewaar
andersom.
Dat. Ja, andersom.
Okay.
Nou, dat is echt de allerbeste les die ik vandaag heb geleerd.
Dat is de Arabische les.
Oké, dat is de Arabische stijl. Ik heb hem opgeschreven. Nee, maar ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. Koutar, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Merci.
Ik vond het een eer om met je te mogen praten. Ontzettend Bye. Bedankt. En tot gauw, hopelijk.
Merci beaucoup, Debbie. Merci à toi. Au revoir.
Ja, ik denk dat de Koutar in de basis best gelijk heeft. Hè? Er zijn mannen en vrouwen die zo denken. Maar goed, als ik na een leuke avond met iemand de koffer induik en die man denkt dan de volgende dag dat ik makkelijk ben, of hij is te snel uitgekeken op mij om die reden, nou, dan weet ik eigenlijk meteen ook wat voor vlees ik in de kuip heb. En met zo'n man wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Dus ja, ik snap haar, maar ja. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe mijn vriendin Alice hierover zou denken. Van al mijn beste vriendinnen ken ik Alice het langst. Alice en ik groeiden op in een klein dorp in het oosten van het land. We zaten bij elkaar in de klas en we gingen allebei naar Amsterdam studeren. Alice en ik zijn een soort twee-eigen tweeling. We horen echt bij elkaar, maar we lijken niet op elkaar. Ook in de liefde zijn we echt compleet anders. Alice heeft al sinds mensenheugenis een super steady relatie met een hele leuke man. Terwijl ik dat, iets anders heb aangepakt. In de komende afleveringen ga ik Alice om raad vragen. En ik ben heel benieuwd wat zij vindt van de adviezen van Koutar. Even bellen met Alice. Ik moet even dringend bellen, want ik heb nogal een gesprek gehad met Koutar Darmoni.
Oh ja?
Ja, nou ja, ze had best wel een paar grappige of een paar bijzondere inzichten. Het eerste wat ik best wel opvallend vond, is dat ze het heel erg heeft over sisterhood. Dus over vrouwen onderling en vrouwen onderling, bedoel ze dan mee de vriendinnen, maar ook je moeder, je zussen, je oma, je tantes. Zij gaan... ze hebben best wel een close band. Dansen met elkaar, delen heel veel met elkaar. Maar ook over sensualiteit. Hè? Dus dat ze met z'n allen dat heel erg voelen en delen. Ik dacht, dat hebben wij helemaal niet.
Nee. Oh god, ik voel me nou echt zo'n kille Hollandse, zeg maar.
Ik ook.
Oh, wat missen we allemaal.
Ja, toch? Dat is toch
jeetje.
Best... Ik wil, ja, ik heb nooit echt hele gesprekken met mijn zussen... en ook niet met jou over... ja, over seks of over onze vagina's.
Nee.
Nee.
Zijn we ooit samen naar de vagina-monoloog geweest? Ik wel, met mijn moeder volgens mij en mijn zus.
Oh, en hoe was dat?
Ja, gênant.
Waarom dan?
Ja, omdat het... Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik daarna een goed gesprek daarover heb gehad of zo.
Oh nee, terwijl dat
nee.
is toch de open
dat
deur.
Dat is het idee, ja.
Open deuren, meer open deuren kan je niet krijgen. Heel
nee.
Meer handreikingen over praten. Over,
oh, wat ja. erg. Ik heb dat heel diep weggestopt.
Ja, nou ja, zij zegt dus eigenlijk... Ja, als je veel meer zo'n sisterhood hebt... dus je maakt daar veel meer gebruik van... dan heb je ook niet echt meer per se die behoefte nodig in een partner. Dus dat maakt het eigenlijk makkelijker om een relatie te hebben met iemand.
Welke behoefte vervult zo'n sisterhood dan... die je dan niet meer in je relatie hoeft te zoeken?
De sensualiteit.
Oh ja.
Dus je hoeft
ja,
dan
dat
niet
is
meer
iets
die
anders
behoefte...
dan seksualiteit natuurlijk. Zeg maar die behoefte om het over gevoelens te hebben en dat soort dingen.
Ja, maar ook wel over je vrouwelijkheid en over je sensueel voelen. En je erotic capital en aanraken. En als je dat niet, ze zegt eigenlijk, als je dat niet in je sisterhood vindt... Ja, dan heb je die behoefte meer nodig in je relatie of in het zoeken
van
je
partner. Ja, vind ik wel interessant iets inderdaad. Ik denk dat het best een verarming is dat wij dat eigenlijk van huis uit niet zo hebben meegekregen.
Ja?
Ja, misschien wel.
Waarom dan?
Nou, het heeft ook wel iets natuurlijk dat je dat stuk... dat je die vrouwelijkheid veel meer viert.
Ja.
Ik heb daar verder nooit zo over nagedacht, zeg maar.
Nee.
Want ik heb nooit het gevoel gehad dat ik alles uit één iemand moet halen, zeg maar. Dat ik... heel veel druk leggen op mijn relatie van dat het perfect moet zijn. Of,
ja, dat is toch wel knap dat jij dat kan. Want dat is toch wel, denk ik, een groot verschil tussen jou en mij. Als ik even zo nuchter naar kijk, denk ik, misschien verwacht ik ook wel te veel van een relatie. Denk je dat ook?
Ja, misschien wel, ja. Ja.
Denk je dan toch niet dat jij wel de waar hebt gevonden en ik niet? Dus dat het dan daar, zit het dan daarin?
Ja, voor mij is het... in de kern ben ik gewoon heel blij met mijn relatie, denk ik. En denk ik dat ik alles wat de ups en downs, zeg maar, dan de moeite waard vind nog steeds.
Ja, precies.
En dat is denk ik... En als je dat niet meer hebt, als je niet denkt van nou, dit is het waard, dan moet je ermee stoppen.
Ja, ja.
En dat heb jij denk ik ervaren.
Ja. Oh ja, die gaan we nog even aan je vragen. Kautar zei, ja, je moet niet op de eerste date al meteen seks hebben hoor. Want dat moet je niet doen. Je moet je even bewaren. Pas na de derde date mag je jezelf geven. Wat vind jij daarvan?
Oh, wat erg. Ja, dat ging bij ons wel zo trouwens.
Oh ja?
Ja, wegens omstandigheden.
Oh,
maar
okay.
Nee, Willem zei ook echt... nee hoor, de eerste de nacht... ga maar naar huis.
Echt waar?
Ja.
Hey, maar jij wilde toen wel?
Ja. Volgens mij wel hoor, ja. Ik was ook echt een beetje zo van... Huh?
Wat krijgen we nou?
Oké,
okay, maar goed. Jij denkt dus wel gewoon wat een onzin... de eerste...
Nou, ik zou niet denken van... stel dat je de eerste avond meteen met iemand in bed belandt... of nou, dan kan je die relatie wel shaken. Ik ben helemaal niet van dat soort regels. Of ook niet dat als je iemand in de kroeg oppikt... als dat ooit nog een keer gaat gebeuren... dat geen kans van slagen heeft. Wat ook altijd heel veel mensen zeggen.
Ja, klopt.
Daar geloof ik niet in.
Nee.
Het is leuk of het is niet leuk. En het klikt of niet.
Ja. Ja, zij zegt dat mannen... mannen willen gewoon seks. En... ja, en als ze het eenmaal hebben gekregen, zijn ze niet meer geïnteresseerd. Of doe je dan de man een beetje tekort?
Ja, dat lijkt me wel. Ja, ik denk dat er ook heel veel vrouwen zijn die gewoon heel veel van seks houden en dat leuk vinden. En ik geloof niet zo in dat hele oerverhaal van de man die jaagt. En zodra die gejaagd heeft, dan is hij verzadigd.
Oké, okay, nou,
succes, kind.
Dankjewel, hè? Ja,
ja.
Komt helemaal goed.
Oké, okay, tot later.
Doei.
Doei.
Sisterhood en sologamie. daar kan ik wel wat mee. Maar moeten we serieus nadenken over jezelf te vroeg weggeven? Is dat rollenpatroon de jager in de prooi wel van deze tijd? Misschien gaat het daar wel mis bij mij, want ik ben dol op jagen. Hoe dan ook, in de volgende aflevering praat ik verder met sociaal wetenschapper Linda Duits over de moderne liefde en wat we van elkaar verwachten in een relatie. Tot volgende week.